Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Fijn dat u luistert. We gaan vandaag verder in de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 2. Een hoofdstuk over mensen die los van God leven en hun eigen hartstochten volgen. De gelovige mensen leven tussen hen in, maar mensen zoals Noach en Lot zijn een voorbeeld om niet mee te gaan in deze levensstijl. Zij bleven trouw aan de Here en kwamen daarmee niet beschaamd uit. Toen het oordeel van God kwam, werden zij gered. Petrus noemt 2 dingen waar de dwaalleraren vooral om geoordeeld zullen worden. Zij laten zich leiden door hun schaamteloze hartstochten en ze spotten met het gezag van de Here. Deze mensen denken dat ze vrij zijn, maar ze hebben niet in de gaten dat ze slaven zijn geworden van hun eigen lusten en begeerten. Vrijheid is niet alles wat je wilt ook maar doen. Het leven van de dwaalleraren die Petrus beschrijft wordt bepaald door seksuele zonden. Hun ogen zijn vol overspel, zegt Petrus. En daarbij zijn ze er ook nog eens op uit om mensen die niet zo vast in hun schoenen staan op geloofsgebied te verleiden. Voor christenen is het belangrijk ook om op dit gebied bewuste keuzes te maken. De wereld om ons heen is vol zonde, juist ook op seksueel gebied. En laten we eerlijk zijn, men probeert om het hardst om christenen te beïnvloeden en los te wijken van Gods geboden, ook op seksueel gebied. Het is een uitdaging voor jong en oud om stand te houden en niet mee te gaan in het wereldse denken. Job was ook zo'n man die dicht bij God bleef. Hij vertelt dat hij een verbond met zijn ogen had gesloten om niet naar andere vrouwen te kijken. Hij had nog geen tv en geen internet, maar Job wist al dat overspel begint met kijken. Hij koos ervoor om volledig trouw te zijn aan zijn eigen vrouw en alleen haar te zien. En in onze tijd is dat ook nog steeds de norm van God, al denkt de wereld om ons heen er nog zo anders over. De trouw en liefde die God aan man en vrouw opdraagt in het huwelijk, dat is niet alleen de norm.
Het laatste vers dat we in de vorige uitzending lazen was 2 Petrus 2 vers 20, waar we lazen: als iemand door de Here en Redder Jezus Christus te aanvaarden aan de verkeerde levenswijze van de wereld is ontsnapt, maar er zich later weer door laat inpalmen en overmeesteren, is hij er slechter aan toe dan ooit tevoren. In de verzen 18 en 19 lazen we over de ernst waarmee Petrus de invloed heeft beschreven van de valse leraars, die door wereldse begeerten anderen verleiden. Zij beloven vrijheid, maar zijn zelf overmeesterd door het verderf. In vers 20 brengt Petrus onder woorden wat het einde van de valse leraars en de afvalligen is. Valse leraars hebben met lege beloften mensen verleid die pas hun oude verkeerde leven de rug hadden toegekeerd. Ze zijn weer teruggevallen in hun vroegere levenswandel, hoewel zij zich mogelijk wel christenen zijn blijven noemen. Ze waren door de Here Jezus Christus te aanvaarden aan de verkeerde levenswijze van de wereld ontsnapt, maar blijkbaar hebben zij in hun hart nooit gebroken met hun oude leven. Zij hebben de zonde niet werkelijk de rug toegekeerd, maar er zich later weer door laten inpalmen en overmeesteren. Wij leren ervan dat kennis alleen geen redding brengt. Kennis van Christus en van wat Hij volbracht heeft is nodig, maar geeft op zichzelf geen leven met God. Iemand die Christus belijdt, moet Heer Jezus Christus ook erkennen als Heere, als degene die gezag heeft en alles voor het zeggen heeft. Hij of zij is een volgeling of leerling van Jezus Christus geworden. En dan moeten we de Heiland ook volgen. En dat blijkt uit onze daden en gehoorzaamheid. De Heer Jezus hoort het in het leven van een gelovige voor het zeggen te hebben. Want wie zijn woorden hoort, maar er niets mee doet, lijkt op grond die vol distels staat, en de distels verstikken het zaad van het evangelie. Valse leraars kunnen dezelfde werking hebben als verstikkende distels. Als een mens werkelijk de Heer Jezus Christus heeft aanvaard, dan is hij of zij aan de verkeerde levenswijze van de wereld ontsnapt. Ook deze woorden kunnen we verbinden met vers 18. Ook daar zagen we hoe mensen de waarheden van het christelijk geloof hadden aangenomen, en daarmee ook waren ontsnapt aan de anderen die in de dwaling bleven wandelen. In Romeinen 1 vers 21 lezen we, hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij hem niet de eer geven die hem toekomt, en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster. In de wereld zijn, zo op het eerste gezicht, allerlei dingen die niet kwaad zijn. Maar er zijn ook veel dingen die mensen onrein maken en vuil maken. Bij allerlei dingen die om ons heen in de wereld gebeuren en plaatsvinden, moeten christenen hun weg vinden. Ook voor gelovigen geldt, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Daarbij heeft een gelovige in Christus ontdekt dat alleen de Heere ons kan beschermen voor al het verderf dat in de wereld is. God wijst ons daartoe de weg van verlossing en bevrijding door het bloed van Christus. Een gelovige in Christus wil afgezonderd van het verderf leven. En als anderen zijn of haar levenswandel zien, wekt dat mogelijk op tot navolging. Daarbij gaat het dan niet alleen om een nette levenswandel, maar vooral ook om een persoonlijke relatie met Christus. De woorden, als iemand aan de verkeerde levenswijze van de wereld is ontsnapt, maar er zich later weer door laat inpalmen en overmeesteren, is hij er slechter aan toe dan ooit tevoren, herinneren eraan dat gelovigen door de zuigkracht van de wereld en de verkondiging van valse leraars zich weer kunnen laten inpalmen en overmeesteren door de verkeerde levenswijze van de wereld. De gelijkenis van de zaaier in Matteüs 13 laat zien dat sommige mensen over Christus horen, een tijd lang beter leven, maar daarna weer afzakken in de verkeerde levenswijze van de wereld. Daarbij gaat het om mensen die zich christen noemen, maar het door allerlei omstandigheden niet volhouden. Jezus zegt in Matteüs 13, vers 19 tot en met 23. Er zijn mensen die wel over het koninkrijk horen vertellen, maar er niets van begrijpen. Wat in hun hart is gezaaid, wordt er meteen door de duivel weer uitgeroofd. Dit soort mensen lijkt op de harde grond van de weg. Er zijn ook mensen die over het koninkrijk horen vertellen en er direct enthousiast over zijn, maar ze zijn oppervlakkig. Als zij moeilijkheden krijgen of om hun overtuiging worden vervolgd, moeten zij er ineens niets meer van hebben. Want het zaad had nauwelijks wortel geschoten. Dit soort mensen lijkt op de steenachtige grond. Dan zijn er mensen die het goede nieuws horen, maar het laten verstikken door de zorgen van het leven en het verlangen naar geld. Eigenlijk doen ze niets met het goede nieuws dat ze hebben gehoord. Dit soort mensen lijkt op de grond die vol distel staat. Ten slotte zijn er mensen die het goede nieuws horen en begrijpen. Bij hen draagt het zaad vrucht, soms 100 maal, soms 60 maal en soms 30 maal zoveel. Dit soort mensen lijkt op de goede grond, waar het zaad mooi kan opkomen en vrucht dragen. Vaak zonder dat zij er zich bewust van zijn, komen niet bekeerde mensen die met het evangelie in aanraking zijn geweest, opnieuw in de greep van de verkeerde levenswijze van de wereld. De valse leraars verkondigen dat het niet nodig is om je lusten te beperken. Een christen leeft toch in de vrijheid? Maar een vrijheid die niet verbonden is met de leefregels van de Heere is geen vrijheid, maar losbandigheid. Dan wordt de mens steeds meer overmeesterd door eigen verlangens en vraagt niet meer, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Je raakt weer verstrikt en ziet het verschil niet meer tussen goed en kwaad. Dan zak je langzaam maar zeker weg in het verderf van de wereld. Allerlei geraffineerde redeneringen helpen mee om dat wat krom is recht te praten. Bijvoorbeeld, ik doe het kwaad niet, maar mijn oude natuur, en dat ben ik niet. Maar zo liggen de zaken niet. Onze oude natuur steekt nog vaak genoeg de kop op, zodat we met Paulus moeten zeggen, ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen, ik wil het wel, maar ik kan het niet. De kracht om de wereld te overwinnen is er van nature in mij niet. Maar ik weet dat Christus de wereld heeft overwonnen en in hem zijn ook wij meer dan overwinnaars. De consequentie van deze dingen is dat een gelovige in Christus moet blijven. In Johannes 15 vers 4 tot en met 7 lezen we, blijf dicht bij mij, dan blijf ik in jullie. Net zoals een rank alleen maar vrucht kan dragen als hij aan de wijnstok zit, kunnen ook jullie alleen maar vruchtbaar leven als jullie in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in mij blijven en ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder mij kunnen jullie niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een waardeloze rank en zal verdorren. Samen met andere dorre ranken wordt hij in het vuur gegooid en verbrand. Maar als jullie één met mij blijven en mijn woorden niet vergeten, kunnen jullie vragen wat jullie willen en het zal gebeuren. Door veel vrucht te dragen, bewijzen jullie mijn leerlingen te zijn. Daardoor wordt duidelijk hoe glorierijk mijn Vader is. Ook ware gelovigen kunnen helaas in zonde vallen, want de duivel, de zonde en de wereld zijn sterke machten die wij niet in eigen kracht kunnen bestrijden en overwinnen. Maar een gelovige weet, als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. In het vervolg zegt Johannes, in 1 Johannes 2 vers 1 tot en met 6, kinderen, ik zeg dit om u van de zonde af te houden. Maar als iemand zondigt, hebben wij een rechtvaardige advocaat die ons verdedigt bij de Vader, Jezus Christus. Hij nam de straf voor onze zonden op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat wij bij hem horen? Als we doen wat hij zegt. Als iemand zegt dat hij hem kent, maar niet doet wat hij zegt, is hij een leugenaar. Zo iemand doet de waarheid geweld aan. Maar wie doet wat God van hem vraagt, is vol van zijn liefde. Daaraan is te zien of u christen bent of niet. Ieder die zegt één te zijn met hem, moet leven zoals Jezus leefde. Ook Petrus viel in zonde, toen hij zijn meester verloochende. Maar hij had echt berouw. Ongelovigen, zoals Judas Iscariot, kunnen een tijd lang meelopen, maar uiteindelijk zal toch openbaar worden of hun geloof echt is. Judas verkocht zijn meester voor 30 zilverlingen. Later had hij spijt en bracht de zilverlingen terug naar de Joodse leiders, maar zonder dat hij de dingen met God in orde maakte. Hij had spijt van zijn daad, maar geen oprecht verdriet over zijn boze hart. Hij sloeg de hand aan zichzelf en ging onbekeerd de dood in. Een vreselijk einde voor een man die 3 jaar lang intensief met de Heer Jezus was opgetrokken. Hoe waar zijn de woorden uit 2 Petrus 2 vers 20? Iemand die zich later weer door de verkeerde levenswijze van de wereld laat inpalmen en overmeesteren, is er slechter aan toe dan ooit tevoren. 2 2 Petrus 2 vers 21. Het zou beter zijn geweest als hij nooit had geweten hoe hij rechtvaardig moest leven. Maar nu hij het heilige gebod kent en er niets meer van wil weten, geldt voor hem dit oude spreekwoord. Petrus heeft nergens beweerd dat de valse leraars en hun navolgers uit God geboren zijn. Ze hebben wel de naam van God beleden, maar er geen voordeel van gehad. Het licht van het christendom heeft een ogenblik invloed op hen gehad, zodat zij de onreinheid en de zuigkracht van de wereld ontvlucht waren. Maar dat was maar van korte duur, want daarna zijn zij weer bewust naar het kwade afgegleden, zodat hun val kwam. Voor sommigen langzaam, maar wel zeker. Onkunde is erg, maar ongehoorzaamheid is altijd erger. Dat zien we in vers 21, wat een uitbreiding is van vers 20. De mensen waarom het gaat, kenden de christelijke waarheid. Dat maakte hen des te meer verantwoordelijk. Bovendien haalden zij door hun daden de naam van Christus naar beneden. Het zou beter zijn geweest als ze nooit hadden geweten hoe zij rechtvaardig moesten leven. Luisteraar, als u vandaag moet zeggen dat u de Heer Jezus Christus niet kent als uw persoonlijke heiland en verlosser, en u draait straks na de uitzending de radio weer uit, zonder dat u Christus hebt ervaard, dan zal deze boodschap tegen u getuigen, omdat u, na het evangelie gehoord te hebben, geen vertrouwen hebt gehad in de naam van Gods enige Zoon. Want wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Ik hoop en bid dat dit nooit voor u zal gelden, maar het is de uiterste consequentie van de woorden uit 2 Petrus 2 vers 21. De woorden, het zou beter zijn geweest als hij nooit had geweten hoe hij rechtvaardig moest leven, worden in andere vertalingen weergegeven met de woorden, het zou beter zijn geweest als hij nooit de weg van de gerechtigheid had geweten. In de Griekse tekst spreekt Petrus een aantal keren over de weg. In vers 2 heeft Petrus het over de weg van de waarheid en in vers 15 over de rechte weg. De Heer Jezus noemt zichzelf de weg in Johannes 14 vers 6 en 7a. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Jezus zegt daarmee, als u de weg naar de Vader wilt leren kennen, dan moet u naar mij gaan, zijn Zoon Jezus Christus. De weg tot God is verbonden met waarheid en leven. Beiden zijn in Christus te vinden. De weg van de waarheid is de weg van Jezus Christus, die nu is geopenbaard in het evangelie van Jezus Christus en de Bijbelse boodschap van het christelijke geloof. Daarom wordt het christelijke geloof in de Griekse tekst van het Bijbelboek Handelingen vaak de weg genoemd. Daar alleen wordt het ware karakter van alle dingen openbaar. Bij het kruis leren we in waarheid wat het karakter van de wereld is, die haar heiland verwierp. Daar toonde de duivel zijn ware gedaante. Daar werd de zonde in zijn ware karakter openbaar, en ook daar openbaarde de heiland wat ware liefde is. Het christelijke geloof kent en verkondigt deze waarheden. Daarom is het christelijke geloof ook de weg van de gerechtigheid. Als deze weg wordt verlaten, dan treedt de mens in het voetspoor van Biliam, de valse profeet die beweerde een profeet van God te zijn. De weg van de gerechtigheid, die in vers 21 aan de orde is, is dezelfde weg als die in vers 2, waar de Griekse tekst spreekt over de weg van de waarheid. Maar in vers 21 ligt de nadruk op de gerechtigheid. De weg wordt gekenmerkt door de absolute rechten van de Heer op het praktische leven van een gelovige. Daarbij gaat het om de dagelijkse levenswandel van een christen, waarin de gerechtigheid wordt gezien. Gerechtigheid is leven en handelen overeenkomstig het recht, dat wil zeggen naar de plaats en de positie die de Heere een gelovige geeft. Daarbij komt de vraag op, leven wij naar de wil van de Heere, of doen wij de wil van onze eigen gedachten? De vrucht van de ware gerechtigheid uit zich in een praktische dagelijkse levenswandel van gerechtigheid, rechtvaardigheid of goedheid. Maar dat is voor een gelovige alleen mogelijk door Jezus Christus zelf. Die vrucht is tot heerlijkheid en eer van God. Een christen volgt op zijn of haar levensweg niet de eigen verlangens, maar de weg van de Heere. Dan werkt het geloof door de liefde. Bij de ongelovige belijders, die in vers 21 onze aandacht hebben, kon hun geloof niet door liefde werken, omdat zij alleen een geloofsbelijdenis hadden en innerlijk niet waren aangeraakt door de liefde van God. Zij weten met hun verstand wat de Heere wil, maar ze kunnen er onmogelijk naar leven, omdat hun eigen ik en eigen gedachte altijd vijandschap is tegen God. Zij wandelen niet op de weg van Gods gerechtigheid. Mogelijk zijn ze wel heel praktisch bezig, maar het werkt niets uit. Zo was het al in de tijd van de Heer Jezus met de valse leiders van het volk. Johannes was gekomen in de weg van de gerechtigheid, om het aardse volk van God terug te brengen tot God. Maar de leidende priesters en fariseeën hebben Jezus Christus niet geloofd. Zij wilden de weg van God niet gaan. Gerechtigheid brengt leven, maar de zonde leidt tot de dood. De leidende priesters en fariseeën bezaten dat leven niet. Daardoor konden zij het ook niet in hun dagelijks leven laten zien. Ze hadden wel de uiterlijke kennis van de juiste weg, maar zijn de weg van Jezus Christus niet gegaan. Zij geloofden niet dat hij de beloofde Messias was. Het is dramatisch dat Petrus van de dwaalleraars moet constateren, zij kennen het heilige gebod, maar willen er niets meer van weten. Kennis, vooral uiterlijke kennis, bewaart een gelovige niet voor afval. Dan vindt het woord van God alleen plaats in het hoofd van een mens, maar niet in het hart. Ze kennen de eis van de Heer om heilig te leven, maar volgen hun eigen verlangens en lusten. Het navolgen van menselijke gedachten betekent een zich afkeren van het heilige gebod van God. De heilige geboden waren aan hen overgeleverd. Ze hadden die leren kennen uit de Bijbel. Daarbij gaat het hier niet in eerste instantie om de 10 geboden, maar om het gebod van de Heer Jezus Christus. Het is zijn verlangen dat wij elkaar zullen liefhebben en dat wij Gods wensen op de eerste plaats zetten. Mogelijk hebben de afvalligen een tijd lang geprobeerd naar Gods gebod te leven. Maar zonder innerlijke verandering lukt dat niet. De Heere verlangt toewijding en het loslaten van de zonde. Daarin moeten gelovigen gehoorzaam zijn. 2 Petrus 2 vers 21b en 22. Maar nu hij het heilige gebod kent en er niets meer van wil weten, geldt voor hem dit oude spreekwoord. Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel en ook een gewassen varken wentelt zich toch weer in de modder. Dit vers bewijst duidelijk dat de mensen over wie het in de vorige verse ging, onbekeerde mensen zijn. Ze worden vergeleken met honden en varkens, onreine dieren. Zeker, ze zijn van buiten goed te wassen, maar daardoor verandert hun aard niet. Als de gelegenheid zich voordoet, keren ze terug naar de vroegere onreine dingen. Petrus haalt een spreekwoord aan om zijn woorden uit vers 21 te illustreren. Voor Joodse mensen is een vergelijking met honden en varkens geen compliment. Petrus geeft aan wat er heeft plaatsgevonden met hen die zijn afgeweken door valse leraars. De hond is in het spreekwoord een beeld van de valse leraar. In het Oude Oosten waren de honden bijna altijd uitgehongerd. Zij leefden voornamelijk van afval en huisvuil. In Jesaja 56 vers 11 lezen we over de valse leiders van Israël. Zij zijn gulzig als honden, nooit hebben zij genoeg. Het zijn domme herders, die alleen op hun eigen welzijn letten en elke kans benutten om er zelf beter van te worden. Zo is het ook met de valse leraars. Ze zijn ziek van begeerte naar het vuil van de straat. Een hond kan maar blijven doorschrokken. Dan krijgt het dier te veel, zodat ze moet braken. Later keert de hond dan weer terug naar zijn eigen braaksel. Het beeld is duidelijk. De valse leraars keren zich af van Gods heilige geboden en keren terug naar hun eigen vuil. Met dit deel van het spreekwoord citeert Petrus Spreuken 26 vers 11, waar we lezen, zoals een hond terugkeert naar zijn eigen braaksel, houdt de dwaas vast aan zijn onverstand. Petrus verbindt deze woorden direct met een gewassen varken. Want valse leraars, honden en de misleiden worden vergeleken met een gewassen varken. Als een gewassen varken de gelegenheid krijgt om zich in de modder te wentelen, zal zij dat niet nalaten. Want ondanks het feit dat het varken van buiten is gewassen, blijft het van binnen onrein. Als zondige en onreine mensen niet innerlijk veranderen, blijven zij onrein. En die innerlijke verandering kan alleen de Heere geven en bewerken. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Petrus 3.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.